Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan als kern het 20e vers. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Gemeente, hoe zit het nu? Paulus zegt dat een mens gerechtvaardigd wordt voor God en verlost van zijn zonde zonder de werken der wet. Dat heeft hij in zijn brief aan de Romeinen zo krachtig en duidelijk verwoord. Ook in zijn brief aan de Galaten. Dat zijn de twee brieven waarin dat het duidelijkst en het meest uitkomt. Zonder de werken der wet. En Jacobus die zegt dat het niet zonder de werken gaat. Is de Bijbel dan met elkaar in tegenspraak? Is de Heilige Geest met zichzelf in tegenspraak? Als de een zus zegt en de ander zo. Maarten Luther, zeker geen gering persoon in de kerkgeschiedenis, die vond van wel. Die vond dat de Bijbel hier met zichzelf in tegenspraak was. Hij koos voor Paulus. En hij noemde de brief van Jacobus in dit opzicht, op deze zaken, een strooie brief. Een strooie brief, dat heeft Luther gezegd en geschreven. Had Luther daarin gelijk? Wij zullen zien van niet. We zullen zien dat beiden gelijk hebben. En dat die twee dingen, die van Paulus en die van Jacobus, toch niet met elkaar in strijd zijn. Dat ze eigenlijk ten diepste allebei hetzelfde bedoelen. Maar hoe of dat kan, dat vraagt natuurlijk wel om verduidelijking. Dat begrijp ik. En wij hopen u die verduidelijking dan vanmorgen te geven om u te laten zien dat ze schijnbaar elkaar tegenspreken. Maar een schijnbare tegenstrijdigheid is nog geen echte tegenstrijdigheid. Dat hoop ik u aan te tonen. Laten we eerst naar Jacobus luisteren. Hij was eigenlijk al eerder over dit thema bezig geweest. In het eerste hoofdstuk, daar zegt hij namelijk dat niet de hoorder van het woord voor God gerechtvaardigd wordt, maar de dader des werks, daar komt het op aan. Niet horen alleen, maar ook doen. Dat heeft hij in het eerste hoofdstuk al gezegd. En gemeente, daarin staat hij in de lijn van de prediking van de Heer Jezus, want u kent allemaal wel die gelijkenis van die beide bouwers, die dwazen en die wijzen. Wat was het verschil tussen die twee? Nou, dat fundament. De fundering eronder. Het huis van de dwaas viel neer toen de stormwinden kwamen. Het huis van de wijze bleef staan. Waarom? Vanwege het fundament. Maar wat was nou het echte verschil, zegt hier Jezus? Wat is er bedoeld met dat fundament? De dwaze bouwer hoorde wel, maar deed het niet. Hij deed niet wat hij hoorde. En de wijze bouwer hoorde en deed het ook. Dat is het verschil. Dat heeft de Heer Jezus zo uitgelegd. Hè? Dat is het verschil tussen die twee. Dat is dus het fundament. Of je niet alleen hoort, maar ook doet wat Jezus tot je zegt. Hij zegt dus eigenlijk hetzelfde als wat Jacobus hier schrijft. De beide broers, Jezus en Jacobus, halfbroer, die stemmen dus daarin helemaal met elkaar overeen. En in deze lijn gaat Jacobus nu ook verder. Hij stelt de vraag, iemand zegt dat hij geloof heeft. Iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft de werken niet. Wat dacht je? Kan dat geloof zonder werken, kan dat jou zalig maken? Kan dat jou redden, behouden? Nou, de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Als je kijkt in de Griekse taal hoe de vraag gesteld wordt, dan staat er eigenlijk, dat geloof kan toch eigenlijk niemand zalig maken, niemand redden? Nee, dat kan niet. Het antwoord wordt eigenlijk in de vraag al gegeven. Dat is onmogelijk. Uit de Griekse taal, de grondtekst, blijkt dat nadrukkelijk. Het is een vraag stellen die met nee beantwoord moet worden. Bij ons kun je dat niet zien in onze taal. Als je een vraag stelt of je ja of nee moet volgen. Maar in de Griekse taal kun je dat wel zien. Nee, immers. Dat is het antwoord. Jacobus geeft daar een overduidelijk voorbeeld bij. Dat deed hij trouwens een van de vorige preken ook al. Dat voorbeeld van die rijke man in dat schitterende gewaad die binnenkwam. Kom maar zitten hiervoor in en die arme man, ga dan gij daar maar staan. Dat was ook zo'n sprekend voorbeeld waarmee hij illustreerde wat hij bedoelde. En dat doet hij hier weer. Ook met zo'n eenvoudig, simpel voorbeeld. Er is een arme broeder of een arme zuster in de gemeente die gebrek heeft aan alles, aan dagelijks voedsel, aan kleding. En je zegt tegen die broeder, ga heen in vrede, word verzadigd en word warm. Mooie woorden, ga heen in vrede, word verzadigd en word warm. Maar je zou de benodigdheden niet geven die hij zo nodig heeft. Geen voedsel, geen kleding, die geef je hem niet, of haar niet. Ja, wat houden dan die mooie woorden in? Dat is toch niets, niet waar? Dat is toch helemaal niets, die mooie woorden, dat is toch haar spotten met zo'n armen? Om dat dan tegen iemand te zeggen, word verzadigd en word warm, terwijl je hem niets geeft waarmee hij zijn honger kan stillen en zijn koude, de koude van zijn lichaam kan weren. Nou, dat is toch onzin. Wat nuttigheid is dat? Wat nuttigheid is dat? Dat is klinkklare spotternij en onzin die je spreekt tot je naaste. En zo ligt het ook met het geloof. Als geloof alleen maar mooie woorden zijn, dan is het dood. Ja, dat bestaat ook, hè? Doodgeloof. We hebben al vroeger op de catechisatie geleerd. Je hebt tijdgeloof, dat is niet het ware geloof, het tijdgeloof. Je hebt wondergeloof. Je hebt historisch geloof. Historieel geloof, zeggen ze hier op Urk. Maar elders zegt men allemaal historisch geloof. Nou, dat is allemaal het ware geloof niet. Het ware geloof is het geloof, het waarachtige, hartelijke geloof in de Heer Jezus Christus, hè? Dus er zijn vier soorten geloof, en er is maar één goede bij. Er is maar één goede bij, dat ware geloof. Maar eigenlijk is het rijtje nog niet volledig, gemeente. Je hebt ook nog ongeloof. Niet geloof dus. Dat is ook, staat ook. Dat is ook een geloof. Ongeloof, dat is ook een geloof. En je hebt schijngeloof. En je hebt, hier staat het. Dood. Geloof. Geen adem zit erin. Het is een lijk. Niet meer dan een lijk. Dood. Geloof. En zo is het met een mens die zegt, ik heb het geloof, maar je hebt de werken niet, dan is jouw geloof ijdel, ijdel, leeg, hol, dood, gelijk een lichaam zonder ziel dood is, staat er in het laatste vers. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Mooie woorden alleen is geen geloof. Ieder moet dus, zegt Jacobus, en zal ook, ieder ware gelovige zal ook, want het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof is ingelijfd, dat hij niet vruchten der dankbaarheid zou voortbrengen. Dat zegt ook onze catechismus. Ieder ware christen zal dus uit zijn werken zijn geloof tonen. En zo niet, dan geloof je zoals de duivelen, de demonen geloven. Hoe geloven die dan? Nou, die geloven dat God bestaat en dat Jezus bestaat. Dat geloven de duivelen ook, hoor. Echt waar. Die geloven dat ook. Kijk u maar in de evangelie. Als Jezus ergens komt waar een boze geest in de buurt is, dan komt hij al roepende hem tegemoet. Wat heb ik met u bedoeld, gij zoon van David? Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Dan komen ze met grof geweld Jezus tegemoet en ze willen hem terughouden. Ze willen hem van zich afroepen als het ware. Dat hij maar snel weg zou willen gaan. Schreeuwend en lelijk doend komen ze hem tegemoet. Maar ze weten wie hij is. Ze weten wie hij is. Ze kennen hem. Hij is de zoon van God. De duivelen weten ook dat er maar één God is. Maar worden ze daardoor zalig, die duivel, omdat hij weet dat er maar één God is, dat er maar één Jezus is, is dat tot zijn behoud? Dacht het niet. Ik dacht het niet. Ze verdwijnen ermee in de afgrond, nietwaar? In die geschiedenis van de bezetenen van Gadara. Ze verdwijnen ermee in de poel, in de diepe poel, in de varkens, met de zwijnen mee, onreine dieren, zo verdwijnen ze. Ze worden in de diepte, in de afgrond geworpen, die duivelen. Maar ze worden niet zalig. Ook niet vanwege het feit dat ze weten dat er één God is en dat er één Jezus is. Dat geloof, die idee, de gedachte, die behoudt hen niet. En dan gaat Jacobus dat duidelijk maken, nu niet met een gewoon voorbeeld, zoals daarnet, hè, die arme man en die arme vrouw, die niks krijgen. Dan gaat hij het duidelijk maken met twee voorbeelden uit het Oude Testament. Daar sta je altijd sterk mee, hè. Voorbeelden zijn mooi, voorbeeld uit het dagelijks leven, heeft Jezus ook wel gebruikt. Maar je staat ook heel sterk als je de schriften kunt laten spreken. Dat doet Jacobus hier nou. Hij laat de schriften spreken. En daarmee wil hij ons overtuigen. Kennelijk was dat ook toen nodig voor zijn lezers. Hij wist kennelijk dat er mensen waren die dachten dat het geloof slechts een idee, een gedachte was. En niet meer dan dat. Alleen maar iets van de hersenen. Zonder praktische consequenties. Hij wist dat kennelijk dat dat zo leefde onder zijn lezers. Die Joodse christenen, hè, aan wie hij schreef. En hij spreekt ze dan ook heel, heel nadrukkelijk aan. Wilt gij weten, vers 20. Wilt gij weten, o ijdel mens. Hij noemt die doodgelovige ijdele mensen. He, mensen die redeneren over het geloof, maar het is altijd alleen maar een opvatting, een idee, een gedachte. Er is geen hart bij en er is geen daad bij. Het heeft geen consequenties voor je leven. Het brengt geen vruchten voort. Wilt gij weten, o ijdel mens, dan ben je een ijdel mens. Niet alleen je geloof is ijdel, dood, maar je bent ook zelf een ijdel, een hol, een leeg mens. Er zit helemaal niks in je. De wortel van de zaak wordt in jou niet gevonden dan. Hè? Als het geloof in u alleen nog maar een kwestie is van theorie. En niet van praktijk. Praktijk van godzaligheid. Dan ben je een ijdel mens, dan is het nog helemaal niets met je. Je bent nog hol en je bent foos. Ja, dat is hard om dat te zeggen, gemeente, maar Jacobus zegt het wel. En ik zeg het hem dus ook na. dan ben je nog helemaal leeg. En dan maakt hij dat duidelijk dus. Met een paar voorbeelden. Abraham voorop. Abraham was natuurlijk vooral bij Joodse lezers de man. Hè? Abraham was de man, de vader van alle gelovigen. Ook voor ons is hij dat trouwens. Want hij is de vader van al degenen die in zijn voetstappen wandelen. Uit Israël, maar ook uit de volkeren. Hè? Als wij uit de volkeren vandaan in zijn voetstappen wandelen, dan is Abraham ook onze vader. Hè? Daarom is hij ook een vader van een menigte van volkeren. Niet alleen maar van het Joodse volk, maar van een menigte van volkeren. Want al degenen die in zijn voetstappen wandelen, zijn Abrahams zaad. Nou, voor de Joodse christenen aan wie hij schreef, was Abraham je van het. De Joden waren ook altijd erg trots op hun eerste vader, zullen we maar zeggen. Maar daar is het volk Israël mee begonnen met Abraham. Daar waren ze trots op, wie Abraham was en wat Abraham allemaal deed. Dus hij doet een heel goede keus, die Jacobus, als hij nou Abraham ten tonele voert. En hij zegt, dat geloof van Abraham, hoe zag dat er nou eigenlijk uit? Neem nou bijvoorbeeld die geschiedenis, die bekende geschiedenis, toen hij Isaac moest gaan offeren. Allemaal heel wel bekend, want het is een van de bekendere geschiedenissen uit de Bijbel. Dat was geloof in Abraham. Dat was geloof in Abraham, zeker waar. Toen God dat tegen hem zei, ga heen naar die berg Moria, waar onze kerk maar heet. Moria, naar de plaats die ik u wijzen zal. Toen was er geloof in Abraham. En bleef ze toen in huis zitten? Was het alleen maar, nou ja, heren, u hebt gelijk dat u dat zegt. Maar ik doe er niks mee. Ik blijf hier zitten. Blijf zitten waar je zit. Wat is dat voor een geloof, Abraham? Wat is dat voor een geloof? Dat je God gelijk geeft en niet doet wat hij zegt? Dat zal een ijdel, een leeg, een dood geloof zijn, zonder enige twijfel. Is dat niet waar? Ziet gij dan niet, zegt Jacobus, ziet gij dan niet dat er bij dat geloof van Abraham ook daden kwamen? Hij ging tot actie over. Want de Heer had het gezegd, je moet naar de berg Moria gaan. Hij ging. En hij nam Isaac mee. En ze beklommen samen die berg. En ze hadden ook hout en vuur bij zich voor tot het brandoffer. En toen hij daarboven kwam, bouwde hij daar dat altaar boven op die berg. En hij legde Isaac erop en hij hief zijn hand op om hem te offeren. Hè. Wetende, zegt de Hebreeënbrief, wetende dat God hem desnoods uit de doden weer zou kunnen opwekken. Maar Gods woord en belofte in Isaac zal u het zaad zijn, zou vervuld worden. Dat was zijn geloof. Dat was zijn geloof. Maar je ziet dat hij zijn geloof geuit heeft in daden. Hij ging. Hij deed wat God gezegd had. Tot het laatste toe, totdat de Heere God hem weerhield, deed hij wat God van hem vroeg. Hij toonde God zijn liefde. Want hij had God liever nog dan Isaac. Zijn zo lief boven alles. En gemeente, daar kun je toch duidelijk aan zien dat geloof nooit alleen maar een idee, een theoretische kwestie kan zijn. Een opvatting. Een mening. Een gedachte. Zonder dat iets met jou doet en zonder dat jij dan God gaat gehoorzamen. Zonder dat er liefde bij komt. Zonder dat het je leven verandert. Zonder dat het vruchten draagt. Dat kan toch niet zijn? Dat kan niet. Je komt er toch altijd bij. Dat wil Jacobus benadrukken. Geloof komt nooit alleen. Echt geloof komt nooit alleen. Alleen doodgeloof, dat kan alleen blijven. Maar echt levend geloof heeft altijd praktische consequenties. Dat doet iets met jou en jij doet daar iets mee. Dat kan niet uit. blijven. Abraham geloofde God. Jacobus haalt het ook aan. Hè? Paulus heeft dat aangehaald in Romeinen 4, die tekst. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Halen ze beide aan. Paulus en Jacobus, daar zijn ze het dus samen over eens. Abraham geloofde God en dat geloof is hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig hoe dat er staat, hè. Is het u nooit opgevallen? Er staat niet, Abraham geloofde God en dat was zijn gerechtigheid. Alsof het geloof een verdienstelijk werk zou zijn. Dat hij zijn gerechtigheid voor God aan zijn geloof te danken zou hebben. Nee, dat staat er niet. Het is hem tot gerechtigheid gerekend, staat er. Het was zijn gerechtigheid niet, maar het is hem toegerekend tot gerechtigheid. Die gerechtigheid was God zelf. Die was Christus die komen zou. Die hij nog verwachtte. Dat was de Heere zijn gerechtigheid. En het geloof was slechts een instrument. Slechts een middel. Waarmee hij die gerechtigheid de zijne kon noemen. Het geloof is nooit de waardigheid, de gerechtigheid zelf. Maar slechts een middel om de gerechtigheid die in Christus is te omarmen en je eigen te maken door de Heilige Geest. Dat is het, hè. En zo is het dus bij Abraham geweest, zegt Paulus en zegt ook Jacobus. Maar dat geloof van Abraham was dus niet een doodgeloof. Want een doodgeloof dat de werken niet heeft, dat rechtvaardigt niemand. Daar word je echt niet door verlost. Dat staat hier klippenklaar, hè? Van met een doodgeloof kun je wel zeggen van ja, ik kom in de hemel, want ik geloof ook. Ik geloof dat er een God bestaat, en ik geloof dat er een Jezus is. En ja, en dat hij ook een zaligmaker van zondaren is, jazeker, dat geloof ik ook wel. En dat er een hemel is en een hel is, en ja, al die dingen geloof ik wel. Maar het is toch hopelijk geen doodgeloof? Zonder liefde en zonder gehoorzaamheid. Zonder dat het in uw leven vruchten draagt. Want dan kun je geloven zoals je wil, maar dan geloof je zoals de duivelen geloven. En ze sidderen. Ze zetten het op een lopen voor Jezus. Ze gaan hem uit de weg. Ze gaan de poel in, de poel van het verderf, met de wilde zwijnen. Een doodgeloof rechtvaardigt niemand. Helemaal niemand. Dat kan nooit het middel zijn tot gerechtigheid, om tot gerechtigheid te komen. Dat kan nooit het middel zijn. Dat kan alleen maar een levend geloof zijn, dat zich in de daden uit, zoals dat bij Abraham duidelijk het geval was. Daar heeft Jacobus gelijk in. Abraham deed ook datgene wat God tegen hem zei. Hij geloofde het niet alleen, maar hij bracht het ook in praktijk. En het tweede voorbeeld. Het tweede voorbeeld, dat geeft dat is Rahab. Ook die bekende geschiedenis, die iedereen wel kent. Hè? De hoer van Jericho, waar die verspieders kwamen. Die moesten het land verspieden en hadden bij haar intrek genomen. Ja, die waren ook wel slim natuurlijk, die verspieders. Die wisten wel, als je bij een hoer binnengaat, dat valt niet op. Ze gingen daar niet om te hoereren, hoor, heus niet. Maar als je bij een hoer binnengaat, dan komen altijd vreemde mensen. En altijd een beetje ongezien. Dat volk dat daar binnen drinkt, dat kun je wel geloven. Dat is altijd mensen die niet zo opvallen. Die komen een beetje in het donker van de nacht. En nou ja, zo zijn zij dus ook steelsgewijs daar binnengekomen. En daarom hebben ze die plek uitgekozen. Maar het gaat nog even om Rahab. Zij heeft ze ontvangen in haar huis. En ze wist wel wie ze waren. Dat wist ze kennelijk. Waar ze vandaan kwamen. En ze heeft die mensen die bij haar aan de deur kwamen afgescheept. Ja, die twee verspieders kwamen halen. Want ze waren herkend. Ze waren gezien. was niet gelukt om ongezien binnen te komen. Ze heeft ze aan de deur afgescheept. En ze heeft ze verborgen op het dak onder het vlas. En ze heeft ze later verteld waarom dat ze dat gedaan had. Want ze wist wel dat Israëls God de ware God was. En dat zij het land Kanaan zouden krijgen, want ze had gehoord wat de Heer gedaan had bij de Schelfzee, wat hij gedaan had aan de beide koningen in het Oost-Jordaanland, Sihon en Och. Dat wist ze allemaal, ze geloofde in Israëls God. Maar het was voor haar ook niet een theorie. Alleen maar een gedachte, dat geloof. Nee, ze handelde er ook naar. Ze ontving ze, ze verborg ze, ze liet ze weer uit via de muur. Ze hing het scharlakenkoord op. Ze verzamelde daarna haar familie bij haar in huis. Haar vader, haar moeder, haar broers en zusters en al hun gezinnen, die vergaderden ze bij ze in huis. Want die mannen hadden gezegd, al wie bij je in huis is, die zal behouden blijven. En al wie niet bij je in huis is, zal omkomen bij de val van Jericho. Dat heeft ze allemaal gedaan. Ziet u wel dat haar geloof ook zich uitte in de daad. En als dat ook niet zo is, dan is het geen waar geloof. Dat moet duidelijk zijn. En een waar geloof, daar word je niet zalig mee. Waarom zegt Paulus dan toch? Desondanks. Schijnbaar tegen Jacobus in, dat je behouden wordt door het geloof zonder de werken. Bedoelt Paulus daarmee dat je dus wel door een theorie alleen zalig kunt worden, zonder dat de praktijk er ook bij behoort? Hè? Bedoelt Paulus dat te zeggen? Bedoelt Paulus bijvoorbeeld te zeggen dat Abraham, toen hij uit Ur der Galdeën geroepen werd, en hij geloofde die roeping, als hij daar gebleven was, en hij had dat geloof maar was niet gegaan, dat hij dan toch behouden zou zijn geweest? Nee, gemeente, dat bedoelt Paulus helemaal niet. Natuurlijk niet. Abraham heeft dat geloofd en hij is vertrokken, heeft die reis gemaakt helemaal naar het beloofde land. Ook daar is het toen, ook toen is het inderdaad gebleken dat hij geloofde. Paulus bedoelt helemaal niet dat het een theorie is. Dat zou ook heel in strijd zijn met zijn hele leven. Hè? Want hij heeft zelf in zijn hele leven het geloof laten zien. Niet waar? Hij heeft vruchten gedragen. Bij wie meer dan bij Paulus, zou ik bijna zeggen. Dat geloof heeft vruchten voortgebracht overal waar ik kwam. En Paulus zegt zelf dat het geloof een geloof is dat door de liefde werkt. En dat de mens aanzet tot vruchten en werken van dankbaarheid. Dat laat Paulus in tal van zijn brieven zien. Het geloof blijft niet alleen. Het geloof uit zich in daden. Brengt altijd vruchten voort. Onmogelijk dat het niet zo is. Geloof dat door de liefde werkzaam is. Waarom zegt Paulus dan zo tegen de werken? Waarom zegt hij dan zonder de werken der wet? Ja, gemeente, omdat de Joden, zijn eigen volk, en ook sommigen die tot het christendom gekomen waren, toch geloofden dat je die wet nog moest volbrengen. De werken der wet, staat er. De werken der wet. En dat als je dat deed, dat je je dan verdienstelijk maakte bij God. Daar strijdt Paulus tegen. Tegen de verdienstelijkheid van het werk. En we zagen net dat Jacobus met Paulus zei, Abraham, het is hem tot geloof gerekend. Zijn geloof was zijn verdienste niet. De daden die hij deed was zijn verdienste niet. God, Christus, is zijn verdienste geweest. En daarom strijdt ook Paulus zo tegen die verdienstelijkheid van het goede werk. Dat je dus met goede dingen te doen, tenminste wat jij denkt dat goed is, dat je daarmee God kunt behagen, alvast een stuk eigen gerechtigheid kunt opbouwen. En als je dat doet, als je je eigen gerechtigheid opbouwt, als je daar dus verdienstelijkheid in zoekt. Stel dat Abraham dat gedaan had in zijn gaan met Isaac van, ik ben zo goed geweest die berg te beklimmen. Ik ben zo goed geweest om dat altaar klaar te maken. Dus de Heere die zal mij wel goedkeuren nu, omdat ik zo gehoorzaam heb gedaan. Als hij daar zijn verdienstelijkheid in gezocht zou hebben, dan zou het een werk der wet zijn geweest. Ook wat Abraham deed, dat zou dan een werk der wet zijn geweest. Maar Abraham heeft daar geen verdiensten in gezocht. Het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat geloof dat hij in praktijk bracht. Het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat staat er bij Paulus en ook bij Jacobus. En daarom streed Paulus zo tegen die werkheiligheid. En daarom zegt Paulus ook dat we het nooit in onze werken moeten doen. Ook niet de werken die moeten zoeken. Hè? Ook niet die werken die wij nadat we tot bekering gekomen zijn uit dankbaarheid doen. Daar moet je geen verdienstelijkheid in gaan zoeken. Die zit er niet in. Absoluut niet. Nooit en ten nimmer. Voor je bekering niet en na je bekering niet. Er zit nooit geen verdienstelijkheid in de goede werken die wij doen. Want ze zijn altijd natuurlijk ook onvolmaakt. Hè? Daar blijven ze altijd, hè? Die goede werken van ons. Altijd onvolmaakt. Dus daar kan geen verdienstelijkheid in zitten. Ze zijn nooit 100%. En ze moeten daarom ook altijd nog vergeving ontvangen. Onze beste werken nog. Onze beste werken. Daar moet nog het bloed van de Heer Jezus over gaan. Om ze helemaal aangenaam te maken voor God. Want we kunnen met geen enkel werk van ons bestaan. Dat zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen. He, Paulus die streed dus tegen de eigen gerechtigheid. En daarom heeft Paulus dat zo benadrukt. Zonder de werken der wet. De werken der wet. He, zonder dat eigenmachtige oprichten van je eigen gerechtigheid. Waarmee je de gerechtigheid van Christus misloopt. Want dat is de consequentie, hè, als je je eigen gerechtigheid opbouwt. Dan loop je die van Christus mis. Dat is zeker, die loop je dan mis. Dan ben je aan de gerechtigheid die van God is niet onderworpen, zo schrijft hij in Romeinen 11. De 10, Romeinen 10. En dan ben je aan de gerechtigheid die van God is niet onderworpen. Hè. Vandaar dat Paulus zo benadrukt heeft, het is het geloof alleen, zonder de werken der wet, zonder die eigen gerechtigheid van jou. Paulus had dat zelf ook geleerd, hè? Zijn eigen gerechtigheid weg te werpen, schade en drek te achten. Paulus was ook een fariseer geweest. Hij had ook gedacht van, ik doe dit en ik doe dat en ik doe zus goed en zo goed, hè? Net zoals de rijke jongeling, zeg maar. Alles onderhouden van mijn jeugd ervan. He, Paulus had het ook gedacht dat het zo was. He. Maar hij had geleerd het alles aan de kant te zetten. Weg te schuiven. In de kliko ermee. Schade, drek, vuilnis. Om de uitnemendheid van Christus. Om die andere gerechtigheid te ontvangen. Die betere. Dus daarom was Paulus zo fel tegen de werken. Omdat het werken der wet waren. Maar hij was niet tegen de werken der dankbaarheid. He, dat die vruchten van het geloof zouden zijn. Daar was Paulus niet tegen. Hij zegt zelfs in zijn brief aan Titus. Dat Gods zoon Christus zich een volk vergadert. Ijverig in goede werken. En hij spoort aan om goede werken voor te staan. Als vruchten van de dankbaarheid. Van het geloof. Het geloof kan zonder die vruchten niet zijn. Anders is het dood. En daar word je niet zalig mee. Dus ook Paulus zou het volkomen met Jacobus eens zijn. In wat Jacobus hier schrijft. Want Jacobus die strijdt namelijk niet tegen de werkheiligen. Maar die strijdt tegen de naamchristenen. Daar strijdt hij tegen. Tegen de naamchristenen die met een mooi praatje denken te kunnen komen. En die denken van, als ik maar Dit geloof en dat geloof en dat geloof. Ja, dat geloof ik allemaal. Ja, ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. Ja, nou, goed. Maar waar is de praktijk? Waar is de beleving en de uitleving van die dingen? Wordt het ook zichtbaar? Word je ook vanuit het werken van de echtheid van je geloof verzekerd? Nou, als die goede werken er niet zijn, dan kun je niet van de echtheid van je geloof uit de werken verzekerd worden, want ze zijn er niet. En kunnen andere mensen het ook aan je zien, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Jazeker, uit de vrucht wordt de boom gekend. Als er geen vruchten zijn, dan weet je wel hoe laat het is. Maar als je stinkende vruchten ziet hangen, dan weet je het ook al hoe laat het is, dan is het een slechte boom. Die mensen zo onbekeerd die slechte vruchten voorbrengt, dat is absoluut een feit. Dat kun je dan zo zien. En daar strijdt Jacobus tegen. Hij strijdt tegen mensen die geloof hebben als een theorie. Die geloven zoals de duivelen geloven. En ze sidderen. Maar het brengt bij hen niets teweeg. Brengt bij hen niets teweeg. Maar verder stemmen Paulus en Jacobus helemaal met elkaar overeen. Hoor. Als je Paulus zou vragen, kom je er met een theorie, met een doodgeloof, dan zou Paulus ook zeggen, nee, dat moet je maar niet denken hoor. Wees gewaarschuwd, zou Paulus zeggen. Daar ga je zeker mee verloren. Met een geloof dat door de liefde niet werkt. Zeker ga je mee verloren. En als je Jacobus zou vragen van, maar ja, die werken dan, die Abraham deed, waren dat nou verdienstelijke werken? En wat Rahab de hoer deed, was dat nou verdienstelijk werk? Nee, dan zou ook Jacobus zeggen, het is hen tot gerechtigheid gerekend. Gerekend, want Christus alleen is onze zaligheid, onze gerechtigheid, waarmee je kunt bestaan voor God. Niet jouw geloof en ook niet jouw doen, dat is Christus alleen, de Heere der Heerlijkheid. Zegt hij in het eerste vers, het geloof van Jezus, het geloof waar Jezus de inhoud van is. Dat is onze gerechtigheid voor God. He, dus Jacobus en Paulus geven elkaar de rechterhand van de gemeenschap. Dat deden ze ook letterlijk trouwens, dat kunt u in Handelingen lezen. Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis in Jeruzalem kwam om die zaak te bespreken of ook de Joden besneden moesten worden, toen stemden ze helemaal met elkaar over. Ze werden het helemaal met elkaar eens over dat soort zaken. Hoe een mens nou rechtvaardig wordt voor God. Daar was geen verschil van mening over. Tussen Paulus en tussen Jacobus in Handelingen 15 ook al niet. En ook niet in deze brieven. De brief aan de Romeinen vergeleken met de brief van Jacobus. Nee, daar is werkelijk geen verschil in. Ze geven elkaar de rechterhand van de gemeenschap. Jacobus die begrijpt wat Paulus bedoelt. En Paulus begrijpt wat Jacobus bedoelt. Want het geloof mag inderdaad niet iets zijn van een naam christen. Jij bent toch geen naam christen? Mag ik hopen? Een christen die wel een aantal dingen beleidt, zo uit ja, de Bijbel. Ja, zeker alles wat in de Gods woord staat. Ja, dat is allemaal waar. Allemaal waar. Maar je doet niet wat hij zegt. Je gelooft niet in de zoon die hij gezonden heeft. Je komt niet achter Christus aan. Je doet verder je eigen zin. En je leeft je eigen leventje zonder je om God te bekommeren. Wat is dat voor een geloof? Wat heb je? Wat nuttigheid is dat, zegt Jacobus. Wat nuttigheid is dat? Weet gij niet, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Je kunt het toch aan Abraham zien? Je kunt het aan Rahab zien? Je kunt het aan David zien, hè, die de reus Goliath tegemoet ging? Hij ging die kiezelsteentjes oprapen. Ja, dat ging hij doen. In het geloof. Wetende dat God hem redde en verlossen zou uit de hand van die reus Goliath. Maar hij ging dat wel doen. Dat heeft altijd praktische consequenties. Dat kan niet missen. En het stelt ons, lieve gemeente, allemaal voor de vraag, hoe zit dat nou dan bij mij met dat geloof? Hè? Want ik neem aan dat u allemaal gelooft. Dat mag ik aannemen. Maar je gelooft toch niet, alsjeblieft niet zoals die duivelen geloven. Hè? Het heeft ze nooit gebaat, dat zal ook u niet baten. Laat toch het geloof in Christus, het geloof van Christus, de Heer der heerlijkheid. Laat dat een geloof zijn dat ook bij u vruchtbaar zou mogen zijn. Jezus vertelt in de gelijkenis van het zaad, dat vierde, die vierde plaats waar het zaad valt, die goede aarde, daar brengt het vruchten voort. Ja, vruchten voort. Dat kan toch niet anders? Onmogelijk, zegt onze catechismus, als je door een waar geloof Christus bent ingelijfd. Geen ijdel geloof, geen dood geloof, geen leeg geloof, maar een waar geloof, echt deelachtig bent geworden de Heer Jezus Christus. Dan kan het niet anders zijn. Onmogelijk. Of je brengt vruchten van dankbaarheid voort. Zonder dat je daar enige verdiensten in zoekt. En daarin geef je volledig Paulus gelijk. Volledig Paulus gelijk. Het wordt je tot gerechtigheid, jouw geloof wordt je tot gerechtigheid gerekend. Omdat jouw geloof jouw gerechtigheid niet is. Ik zeg het nog maar een keer, want dat moet helder zijn. Omdat jouw geloof je gerechtigheid niet is. En ook je daden is aan jouw gerechtigheid niet. Dat is Christus alleen. Maar ze kunnen niet worden gemist. Ze zullen er altijd zijn. Die vruchten en die daden van gehoorzaamheid. Natuurlijk, ik weet het. Het zit bij ons niet altijd aan de top. Met die vruchten, bedoel ik. Er zijn ook wel eens tijden dat we afzakken. Ook al mag je de Heer hebben leren kennen. Er zijn ook wel eens tijden dat de vruchten schaars zijn. Maar dat komt dan omdat het geloof niet levend is. En niet in beoefening. En zich niet voortdurend op Christus alleen richt. En dan wordt het allemaal minder. Hè? Dan wordt alles minder. Dan ga je slonzen in de dingen van de Heer. Dan neem je het niet nauw meer met de waarheid en met de gerechtigheid en met de heiligheid. Dan ga je allemaal een beetje op afzitten dingen. Dan ga je de randjes opzoeken. Dat is ook zo gevaarlijk, hè, om dat te doen. Van wat kan ik nou net nog wel doen zonder in de misgunst van de Heer te komen. Nou, dit kan er nog net mee door. Dus dan ga ik daar. Ja, want dat kan er nog net mee door. Hè. En hier heb je travijn. Ja, dan ga je hier over het randje lopen. Daar heb je travijn. Moet je niet doen. Hè. Dat doe je allemaal als je geloof niet zo teer is. En niet zo in beoefening is. Als het niet krachtig is in de Heer. Dan ga je allemaal de dingen zoeken die nog net wel kunnen. Denk je tenminste. Maar die toch al in de gevarenzone zitten. Nee, dan zoek je niet heilig te zijn in al je wandel. In al je wandel. En dat hoort bij het geloof. En als dat er niet is, Jacobus heeft gelijk hoor. Als dat er niet is, het geloof zonder de werken is dood. Zoals een lichaam zonder geest, zonder ziel dood is. Hebt u ooit een levend mens gezien zonder ziel? Nee, als de ziel er niet meer is, dan weet je het. De dood is ingetreden. Het is een lijk geworden. En zo is het ook als er geen werken zijn, geen vruchten die bij het geloof komen. Dan is het dood. Dan moet je nog levend gemaakt worden. En alleen Christus kan dat doen. Alleen Christus kan u levend maken, want hij is machtig. Dode lichamen nog levend te maken. Ja, ook in de christelijke kerk, in de christelijke gemeente. Als er mensen zijn die nog een dood geloof hebben. Dat is toch wat, hè? Zo lange tijd misschien al onder het woord. Hè, dat je toch moet zeggen, het is nog dood, dominee. Het is echt nog helemaal dood, echt waar. Want wat ik heel eerlijk moet zijn, de vruchten die zijn er niet. Die zijn er gewoon niet. Ja, dan zal het nog naar die levendmakende Christus toe moeten. Zeker, want hij komt nog langs. En hij heeft het gezegd, de uur is gekomen. Dat sprak hij toen hij op deze aarde was. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Hij heeft de opstanding uit de doden verkondigd. De opstanding uit de doden. Door zijn levendmakende woord. Dus als je nou nog een dood geloof hebt. Een ijdel mens bent. Dan is er nog niks mee. Maar het kan nog wel wat met je worden. Jazeker. Dat kan nog. En ik zeg dat niet opdat je maar af gaat zitten wachten en zegt van nou ja, dan wacht ik er maar op of het er ooit nog wel wat wordt. Nee, je zult met je doodsbestaan naar Christus toe moeten. Je zult als een dode aan zijn voeten gaan liggen. Als een dode aan zijn voeten gaan liggen. En hij zal je leven maken. En ik zeg u, als hij je leven maakt, dan komen de vruchten. Dan komt er die nieuwe gehoorzaamheid. Dan komen die daden, zoals bij Abraham dat was, zoals bij Rahab het was. Dat komt er dan. Een geloof dat door de liefde werkt. Een levend geloof. Dat een zaligmakend geloof. Ja, dat alleen. Amen.